Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beursnerd. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Is ChatGPT echt van de troon gestoten? Of in elk geval het AI-taalmodel daarachter? Want volgens een onafhankelijke vergelijking heet de nieuwe AI-koning... Claude, een Franse naam. Dat is interessant, dus dat gaan we straks bespreken. En in de tweede helft van deze show duiken we in grote IT-projecten van de Nederlandse overheid. En dan vooral waarom Capgemini die met name mag uitvoeren en waarom dat een probleem kan zijn. En we praten met de bedenker van Giftshift, een digitaal platform om gul te geven zonder veel gedoe. Maar eerst Ben van den Burg.
Ja.
Moeten we het hebben over twee letters, namelijk X, Z.
XZ.
De open source Linux tool. Waar bijna de hele wereld op vertrouwt. En het is een heel ingewikkeld verhaal, maar het ging bijna mis in het paasweekend. Hadden we een enorme cyberramp gehad. Wat vind jij er zo fascinerend aan?
Ja, ik vind het fascinerend. Ik zal eerst even een beetje vertellen hoe het zit.
Heel kort en simpel.
Heel kort en simpel.
Dat lukt niet.
Het is een compressietool. Is gemaakt al tientallen jaren geleden. Het was vrij stabiel. En de maker was Loss & Collin, open source. En toen 3 jaar geleden was er de naam Jia Tan. Die bestaat dus niet echt. Die ging helpen om toch een upgrade te doen. Maar toch ietsje beter te maken.
Mm.
Ja, en toen dit weekend bleek ineens, had een developer van Microsoft zag ineens een kwetsbaarheid erin. Dat was dus gekomen door die Jia Tan.
Ja, dat account.
Ja, precies, dat account. En had hele goede bijdragers geleverd, dus iedereen vertrouwde hem. De hele community had, wat een koning, wat draagt hij goed bij, we houden van hem. Nou, jij mag iets updaten, jij mag hem beter maken. Ja, en dan bleek er dus een kwetsbaarheid in te zitten. En waarom ik dit zo interessant vind, Je hebt open source software. Daar gaat iemand heel vertrouwelijk, het is een fantastische man. En dan kan je dus als nation state, je kan een bedrijf beginnen, infiltreren in open source, en dan kan je dus de hele wereld besmetten. Uiteindelijk wat je zei niet doorgegaan, want het is niet live gegaan, maar toch heb je zoiets van, wow, dit is Link.
Ja.
De kwetsbaarheid van open source.
En dit is dus technologie die uiteindelijk in al onze systemen ergens in de haarvaten zit. Zoals vriend van de show Bert Hubert ook tegen me zei.
Ja, je moet het vergelijken met onze zip-file. Weet je, we hebben een zip-file.
Het is bijna helemaal misgegaan. Dat hadden we enorme gevolgen gehad. Nou, dat kun je zeggen, dat is net alsof er bijna een atoombom is gelanceerd. Nou, het is niet echt gebeurd. Maar
nee, omdat ze er net voor waren. En je zegt ook, weet je, dat is het gevaar van open source software. Maar ook weer, het is weer met open source. Is het opgelost.
Ja.
En dat vond ik ook zo mooi. Die developer, ook een mooi verhaal. Die vond het wat traag. Weet je, hij loodde het op. Het was wat traag. En hij denkt, hoe kan dat nou? Dus hij ging daardoor onderzoeken. En het was ook een halve seconde. Weet je, niemand met
mini verschillen.
En daardoor kwam hij erachter. Ja, ik bijvoorbeeld het grotere verhaal vind ik. Je bent een nation state. Je denkt van, hey, ik ga. Ja,
ik weet precies in welke open source technologie ik moet komen om daar even een digitale bom te planten.
3 jaar lang, hè? 3 jaar lang het vertrouwen gewekt. Dus de tijd nemen.
Over infiltreren gesproken.
Dat is niet normaal. Dus daarom vind ik het interessant. En we krijgen het terug, hè? Want we hebben Log4j, dat is ook 3 jaar geleden.
Log4j,
dat was ook weer zo een voorbeeld.
Ja.
En we zullen het de komende jaren constant hebben. Dus
het is toch net een beetje een spannende film, dit, hè?
Ja, er moet ook een spannende film van worden gemaakt.
Maar dan wel voor nerds.
Inderdaad.
BNR Nieuwsradio. Digitaal.
Ja, en over een echt nerd onderwerp gesproken. We gaan het hebben over het beste AI-taalmodel. Want dat is niet GPT-4, ondanks dat het wel de bekendste is. Tenminste, volgens Amerikaanse technische universiteiten. Wat is dan wel de beste? Claude 3, op zijn Frans, jawel, van Anthropic. Notabene ontstaan door oud-medewerkers van OpenAI. Maar hoe moet je ze nou vergelijken? Wat betekent dit voor de positie van Microsoft als grootmacht achter OpenAI? Maar ook die van Amazon als belangrijkste investeerder in Anthropic. Nou, dat allemaal gaan we bespreken met Lucas Meijer, ontwikkelaar van AI-apps zoals Lees simpel en schrijf even mee. In het verleden ook nog hooggeplaatst techneut bij Unity. Welkom, Lucas.
Hoi.
Goed dat je er weer bent. Voor de goede orde, Claude 3 scoort beter dan GPT-4. En dat baseer ik op een vergelijking van Chatbot Arena. Een vergelijkingssite voor dat soort AI-taalmodellen. Welke is volgens jou beter? Want jij gebruikt ze allebei, volgens mij.
Ja, het is voor technische mensen eigenlijk heel onwennig met die taalmodellen. Want je bent gewend dat je een soort van kan zeggen van die is beter dan dat. Of ChatGPT heeft 8.8 en die andere heeft 7.3, dus die ene is beter.
Waar beoordeel je op je?
Ja.
Laat je ze gewoon dezelfde toets maken.
Ik durf het haast als programmeur niet zeggen, maar een beetje op vibes.
Ja, dat las ik dus ook. Maar dat ging dus interessant. Want we hoorden al, ja, we gaan ze een examen maken. En de ene, nou, die krijgt dan letterlijk een 8.8 en dan een 9.1. Maar dat is dus niet wat jullie echte techneuten, zeg maar, aanhouden van, ja, maar deze is beter dan de ander.
Nou ja, het, ik merk, hè, het is nu een paar weken uit. Ik merk,
Claude 3 voor de goede orde.
Ja, Claude 3 is een paar weken uit. Het duurt gewoon best wel lang voordat je zo'n nieuw model eigenlijk leert kennen. Oh. Voordat je leert kennen waar die eigenlijk goed in is.
Je moet eerst even mee uit eten gaan.
Nou, het voelt wel. De first date, die was eigenlijk heel positief. Want hij heeft een soort van heel prettige manier waarop die tegen je praat. Waardoor je eigenlijk er opeens achter komt. Hey, hoe GPT-4 de hele tijd tegen mij praat. Van aan de ene kant dit, aan de andere kant dat.
Maar als in hij praat menselijker. Want inderdaad, wat jij net zegt van ChatGPT herken ik, weet je wel, heel bijna zakelijke formulering.
Ja, zakelijk.
De Claude doet dat dus niet.
Doe vooral niet je handen bij te hete dingen. Pas bekijk het van alle kanten.
Waarschuwingen.
GPT doet dat, hè? Ja.
GPT doet dat heel erg. En de eerste indruk van Claude was, oh, dit voelt lekker, zeg. Gewoon, het voelde allemaal wat losser.
Ja.
Dus toen dacht ik van, oh, nou, ik ga eens een poosje deze als standaard chatbot gebruiken.
En waar komt dat dan door? Kun je dat op een of andere manier verklaren?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Het zou, goede kans is dat het aan het soort van aftrainprocedure.
Ja, dus de fine-tuning.
Hoe noemen ze het? RLHF. Mm-hmm. Zeg maar, je hebt het rauwe taalmodel.
Reinforced learning, hè?
Reinforced
human feedback.
En dan op een gegeven moment kom je erachter, oh, ik wil toch liever niet dat hij, zeg maar, de hele tijd scheldt. Ja. Of heel lelijke dingen zegt. Dan ga je hem een beetje een soort van guardrails eromheen zetten. Van, oh, en je moet niet vertellen hoe je, zeg maar, het huis in de fik steekt.
Ja. Ik wil toch nog even terug over het vergelijken. Want je kan toch gewoon een bepaalde code moeten worden gemaakt. En dat doet Claude natuurlijk. Maar dat heeft ook, zeg maar, in die vergelijkingssite. Kan je toch een zeg maar code die gefabriceerd moet worden. En dan scoort Claude gewoon stabieler, sneller, efficiënter in dan bijvoorbeeld GPT-4. Dat kan je toch gewoon vergelijken?
Nou, neem als voorbeeld de LeSimple app die wij maken. Dat is een app, je maakt een foto van een brief en dan krijg je een samenvatting in eenvoudige taal.
Ja.
We hebben daar aan de achterkant iets van 200 testbrieven voor. En steeds als er een nieuw model is, dan pak ik die 200 testbrieven en die doe ik door het nieuwe model.
Okay.
Er komen dan 200 nieuwe samenvattingen uit. En dan ga ik kijken, oh, ik ben benieuwd hoe goed ze zijn.
Dat is eigenlijk jouw benchmark, jouw proefwerk.
Dat is mijn proefwerk. Omdat die taalmodellen, je kan er niet één globale score op doen. Dus het maakt heel erg uit, hoe is het voor jouw applicatie?
Ja.
Dus ik test het met de brieven van LeSimple.
Ja.
En dan, maar dan heb je al die samenvattingen eruit. En dan kijk je naar 200 samenvattingen. En dan moet je denken, ja, is die nou beter?
En dan ben je opeens de leraar die al die opstellen moet beoordelen.
Ja.
Maar hoe doe je dat dan snel en effectief om op Ben's punt terug te komen?
Gek genoeg, dat doe je ook weer met een taalmodel.
Ja, natuurlijk. AI beoordeelt AI.
Dan pak je weer een taalmodel erbij. En dan zeg je, hey, ik heb deze samenvatting. En dit was de originele brief.
Ja.
Kan je me
vertellen
welke beter is? Dus dan krijg je een soort score.
Dus als ik het samenvat, het hangt van wat je wil bereiken. Hangt er vanaf welk model je gebruikt. En met LeSimple, dan heb je een ander taalmodel, werkt beter dan een derde of een vierde. En dat tas je af.
Precies.
Oké, dus dat. Ja. Maar als je bijvoorbeeld codeert, dan is een ander taalmodel bijvoorbeeld. Dus Claude bijvoorbeeld weer.
Dat
beter.
Wou ik zeggen, want ik programmeer van de taken. Hè?
Ja, ik programmeer zelf vaak in C#. Mm-hmm. Niet een heel populaire taal. Nou, dan merk je, die Claude, die bakt daar echt gewoon. Die bakt er helemaal niks van.
Dus Claude moet je eigenlijk meer echt voor taalkundige dingen gebruiken. Niet voor programmeren.
Je komt er langzamerhand achter van, oké, nou, met die brieven gaat dus heel goed.
Ja.
Het zijn trouwens ook Nederlandse brieven. Kan ook heel erg verschillen. Hè?
Ja, dat taal. Ene, ja,
taal. In een programmeertaal C#. Nou, hij schrijft fantastische code. En dan zie ik dat, denk ik, wow, werkt het zo geweldig. En dan probeer ik dat en denk ik, hey, het werkt helemaal niet zo. Al die dingen bestaan helemaal niet.
Oh.
Oké, nou, dan ga ik daarvoor. Ga
dan
ik
is
toch
je eigenlijk aan het hallucineren.
Ja.
Oké.
En dat kan goed zijn dat als je langer met zo'n model werkt, dat je erachter komt van, als ik het op deze manier vraag, of als ik hem deze extra info geef, dan hou je dat soort van meer in de perken. Maar dat zijn echt soort van trucjes die je eigenlijk net als je een mens leert kennen, dat ook soort van pas een.
En is dat, is dat vergelijkbaar? Is dat vergelijkbaar met. Ik bedoel, ik ben geen programmeur, maar ik heb toevallig vanochtend nog en ChatGPT en Gemini voor mijn neus gehad. Dan geef ik natuurlijk in de prompts mee van nou, doe het in die stijl, doe het op die manier. Mm-hmm. Doe jij dat dan ook met de toepassingen zoals het programmeren die je net aanhaalt? Dat je hem echt zeg maar even in de prompt meegeeft hoe het moet en dat het dan de ene keer beter gaat dan de ander?
Ja, ik geef als ik hem gebruik voor programmeurhulp, dan zeg ik al, dan geef ik hem altijd wat achtergrond van nou, ik ben een ervaren programmeur, ik ken deze talen heel goed, dus als het daarover gaat, dan hoef je niet zo.
Je hoeft niet de sugarcoat te vormen.
Nee, en dan.
Voorbeeldcode, zodat je zijn stijl kent.
Dat
geef je niet.
Nee. Maar misschien zou ik dat. Omdat GPT, dat ik tot nu toe gebruikte, die deed eigenlijk wel aardig zonder. Dus dan denk je, nou, werkt klaar.
Ja.
Maar misschien moet ik het met Claude proberen.
Ja. Maar goed, we hebben je net horen zeggen waar Claude dus wel heel erg in uitblinkt. Dus het taal, het woorden. Mm-hmm. Hè? Hoe kun je dat verder nog een beetje toelichten? Want je krijgt Claude 3 ook in 3 smaken, heb ik begrepen. Haiku, Sonnet en Opus. Het zijn verschillende niveaus. Er zullen ook verschillende kosten aan verbonden zijn, stel ik me voor. Uh-huh. Wat kun je daarover vertellen?
Nou,
de range van Claude 3.
Ik heb ze alle 3 op de Lees Simple testbrief geprobeerd.
Yeah.
Ik was zeer onder de indruk van dat hele kleine modelletje dat echt geen klap kost.
En dat is Haiku.
Haiku heet dat. Ik dacht van, nou, die zal er wel helemaal niks van maken. Maar ik was eigenlijk heel erg onder de indruk hoe goed die eigenlijk toch was.
Ja.
En dan heb je die middelste, die is iets goedkoper dan GPT Turbo.
Ja.
GPT 4 Turbo.
Okay.
4 Turbo, sorry.
Ja.
Deed eigenlijk ook wel. Die deed het ook wel oké. En ik heb naar Opus niet echt gekeken, want die is duurder dan wat we nu gebruiken.
Ja.
En ik ben nu eigenlijk al blij met de kwaliteit
van Sonnet.
We hebben hem nu nog op GPT 4 Turbo draaien.
Oké, dan nog wel.
Hey, in dat Haiku, Sonnet en Opus. Is het dan op meer data getraind? Is het sneller? Of is het meer gefine-tuned? Waar zit het verschil in?
Ja. Dat zeggen ze er eigenlijk niet bij, maar het model zelf is groter.
Hè, dus je traint het gewoon
op meer data. En het kan dan ook meer dingen bewaren. Omdat het kleiner is, is het ook ontzettend snel.
Ja.
En kost het ook veel minder energie om het in een datacenter te draaien. Dus en de kosten voor de eindgebruiker.
Eigenlijk lean en mean, om even een kantoortaal te gebruiken.
En er zijn heel veel gebruik. Werkprocessen die je zou kunnen automatiseren met behulp van taalmodellen.
Ja.
Waar zo'n haiku echt meer dan goed genoeg voor is.
Okay.
Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, in de Lees Simple app zelf gebruiken we een taalmodel om de versimpeling te maken.
Mm-hmm.
Maar we hadden één probleem dat als je een foto maakt van een witte muur,
mm-hmm.
Dan kwam er soms een versimpeling uit van dit is een brief van de Belastingdienst.
Ja.
Als er helemaal niks in staat.
Ja,
een soort van extra mini-taalmodelletje aan de voorkant die checkt van, lijkt dit überhaupt een beetje op een brief?
Ja.
Nou, die draaien we op het goedkoopste taalmodel wat je maar kan vinden.
Om te voorkomen dat je echt de prompts aan het weggooien bent, zou ik maar zeggen. Ja. Nu heb ik ook begrepen dat Claude 3 in die zin multimodaal is, want het kan afbeeldingen dus herkennen. Dat slaat volgens mij ook een beetje op wat jij net zegt, maar geeft dat ook nieuwe mogelijkheden? Want we hebben dat ook meermaals de OpenAI gepresenteerd zien worden. Hè? Van afbeeldingen herkennen, bewegingen herkennen. Ook Google met Gemini heeft zo'n presentatie gedaan. Is Claude daar ook goed in? Of?
Ik moet zeggen, ik heb Claude nog niet met de afbeeldingen geprobeerd.
Okay.
Maar het staat hoog op mijn lijst. Ik ben zelf heel erg geïrriteerd. Ik moet ontzettend vaak facturen betalen die je via de WhatsApp krijgt.
Daar heb je ook een AI-toepassing
voor,
toch?
Ik heb een persoonlijke AI-assistent, Alfred. Dat is zeg maar een Telegram-gebruiker.
Mm-hmm.
En als ik die een PDF met hem share,
mm-hmm.
dan leest hij wat erin staat in het plaatje.
Mm-hmm.
En dan doet hij mijn voorstel. Hey, zal ik €200 aan de loodgieter betalen?
Dat is eigenlijk jouw boekhouder.
Hij stuurt het nog niet door naar de boekhouder, maar dat is een.
In ieder geval de financial controller, zou ik maar zeggen.
Maar dat is een toepassing. Die kijkt dus echt in het plaatje van wat staat er. En dan is het natuurlijk ook niet fijn als hij hallucineert. En ik ben benieuwd hoe Claude het erop doet. Want GPT-4 is niet geweldig met IBAN. Nummers uit plaatjes halen.
Omdat een PDF, dan vindt hij dat toch weer lastig.
Huh?
Ja.
Maar kan je hem dan niet zo. Nou, dat doet er niet toe. Waar ik een vraag over heb. Claude komt van mannen van OpenAI. Die willen veiligen. De ethics is belangrijk.
Ja.
Merk je dat?
Anthropic is in 2021 opgericht door mensen die weggingen bij OpenAI.
Ja, weggingen.
Ja.
Maar ze gingen. Het moet ethisch verantwoord. Merk je dat? Nee,
ik heb dat nog niet gemerkt, maar ik heb hem ook nog niet om tips gevraagd om,
je gebruikt het meer om dingen
bommen te maken.
Om
bommen te maken.
Nee.
Dus ik heb tot nu toe in mijn gebruik merk ik van deze lijkt de guardrails lijken wel wat ruimer te zitten. Ik word niet de hele tijd op mijn vingers getikt van pas je wel op.
Ja. Oké, dus juist ruimer. En ook dus ze zeggen van we delen veel meer, want OpenAI is natuurlijk niet open. Het is veel meer open source. Merk je daar iets van? Dat ze meer delen met wat ze doen op welke data?
Heb ik meer open source wat dat betreft? Met Claude?
Naar de beste van mijn weten zijn al hun modellen gesloten.
Yes, precies. Nee, maar ze zeggen dus, we zijn veel meer collaboratief. Weet je, we zorgen dat we alles kenbaar maken. Maar ik kon ook niks vinden. Dus ik dacht, misschien weet jij meer.
Maar wat is het verschil tussen Anthropic en OpenAI qua visie, qua perspectief, niet zo heel anders. Alleen ze hebben een ander taalmodel gemaakt. Dat is het, en er komen een andere output uit.
Ze hebben vast achter de schermen heel erg verschillende ideeën over hoe dingen te doen. Maar als gebruiker voelt het als twee redelijk partijen die identieke dienstverlening aanbieden. En de ene loopt soms het voor op de ander. En dan,
weet je eigenlijk ook waarop Claude getraind is? Is dat net zoals GPT door het internet te scraven of op een iets minder discutabele manier gegaan?
Ja, volgens mij maken ze dat allemaal. Houden ze dat zo geheim als maar kan.
Ja.
Dus die cynicus in mij die denkt dan van als het zo geheim moet zijn, dan ben ik extra benieuwd wat daarvoor wat spul allemaal in zit.
Ja.
Zoveel mogelijk. Maar dan denk je natuurlijk aan intellectual property, waardoor ze zeggen van, ik zeg het maar niet.
Omdat de juridische discussie nog gevoerd wordt. Ja, precies. Even naar GPT-4 Turbo dan. Want je zei het ook, dat zit nog steeds in de Lees Simple app. Dat is ook nog steeds, ik wil niet zeggen de gouden standaard, want dat is het gesprek wat we nu voeren. Maar wel het vlaggenschip van OpenAI. Hè. Zijn er nou toch zaken waarvan je zegt, GPT-4 Turbo is allemaal mooi, maar dit kan echt wel een stuk beter. Je noemde net al het herkennen van PDF's bijvoorbeeld.
Ja, er zijn hele meer dingen. Er zijn een heleboel dingen waarvoor je het gevoel hebt van, AI zou me hier toch wel bij moeten helpen. En als je dan, bijvoorbeeld bij programmeren, het helpt mij enorm. En ik programmeer er veel sneller door. Maar ik moet hem toch redelijk kleine vragen stellen die hij dan.
Om het begrijpelijk voor hem te maken.
Ja,
omdat hij
er überhaupt wat mee kan. Dus je moet nu nog als mens best wel de dingen zelf in heel kleine blokjes hakken.
Ja, ja. Je moet heel erg
zelf bedenken hoe je dat moet doen. En dan die één voor één dat doen. Maar ik denk ook dat er nog heel veel soort van innovatiekracht ligt. Niet per se bij het taalmodel, maar in hoe het in het dagelijks leven wordt geïntegreerd. Je moet nu best wel, je moet zeg maar een beetje fan zijn en zelf naar zo'n chatwebsite gaan.
Je moet erbij willen klooien.
Dingen daarin copy-pasten. Ja. Maar het zit nog helemaal niet handig in je telefoon, in de programma's waar je mee werkt. Ik denk dat op het moment dat dat eindelijk een beetje op stoom komt, want het gaat mij tergend langzaam.
En hoe zie jij dat voor je? Dus je zegt in je telefoon. Dus
je hebt bijvoorbeeld als je aan het programmeren bent, dan is een voorbeeld van een tool die het taalmodel dichter bij je werkproces brengt. Dat heet GitHub Copilot.
GitHub,
en die gaat dan zeg maar in je tekst daar meteen suggestie geven. En die leest al mee, zodat je niet de hele tijd zelf hoeft te copy-pasten in dat ding. Ik ben met Schrijf Even Mee app bezig. Die luistert met een gewoon face-to-face gesprek mee. En die schrijft dan een eerste opzet voor een soort rapport wat je hoeft te maken.
Oké, dus niet alleen transcriptie, maar ook al de samenvatting erbij.
Net wat je nodig hebt. Soms heb je misschien transcript nodig. Iemand anders wil een heel beknopte samenvatting. Iemand anders moet een rapport in een bepaalde vorm hebben. Maar dat kan nu ook al. Dan moet je dat met Zoom opnemen, transcript eruit kopiëren.
Maar je punt is, dat moet op een natuurlijkere manier kunnen dan het geklooi wat er nu bij de
veel minder wrijving. En ik storm me eraan dat heel veel dingen die wel zouden kunnen nog steeds zoveel wrijving hebben. En eigenlijk ben ik daarom ook al die AI-dingetjes uit mijn mouw aan het schudden. Gewoon bijvoorbeeld zo'n persoonlijke factuurbetaalassistent. Dat is dat is puur uit persoonlijke irritatie eigenlijk.
Kijken of je de wrijving kan wegnemen. Maar goed, nu heeft Sam Altman ook al in een interview onlangs gezegd, later dit jaar zal GPT-5 waarschijnlijk gaan komen. Hè? Hield hij het wel bij vage uitdrukkingen. Verwacht jij daar iets concreets van? Of wil je daar iets concreets van?
Nou, ik zal wel klaar zitten achter de tv.
Ja.
En meteen gaan gebruiken.
Ja.
Je weet, tot nu toe is het allemaal... we hebben het wel, maar het is nog het is zo gevaarlijk goed. We moeten het eerst allemaal veilig maken.
Wel hyperbolen, maar nog niet echt dat je zegt... nou, nu wordt het ook merkbaar voor mij als engineer.
Als je de verschil zag tussen GPT-3,5 naar GPT-4... dat was een waanzinnige upgrade.
Ja,
maar waanzinnig. Dus ik heb goede hoop. Ja. We gaan het zien.
Maar gaat het probleem niet zitten in dat GPT-5... of 4, niet begrijpt wat wij eigenlijk bedoelen. Dus daar moet je het in kleine stukjes, want hij kan niet... al die stappen die wij maken als mens, die kunnen ze niet aan. Hoe zorgen ze dus voor bij GPT-5 dat ze die denkstappen aan kunnen?
Ja, dat...
Ik maak het niet makkelijk voor je, ik weet het.
Ja, hoe zorg je ervoor dat die... En dan kom je ook in de hele vraag van, ja, is hij nou echt aan het denken?
Nee,
of is hij het woordvoorspeller?
Ja.
Wordt wel eens heel negatief gedaan van, ja, het is alleen een woordvoorspeller.
Maar?
Misschien is dat wel zo, maar er zijn een heleboel werkprocessen... die we met z'n allen hebben, die heel makkelijk door de woordvoorspeller gedaan kunnen worden.
Zoals vertalen,
zoals een factuur betalen, ook al maakt hij nog een foutje nu dan.
Ja. En daarmee bedoel je ook te zeggen, zolang we het gebruiken voor het automatiseren van dat soort taken, dan kan het best wel wat worden. Alleen het gaat om die dingen waar meer context en waar meer creativiteit bij komt kijken. Dat moeten we er dan ook maar niet van verwachten.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Oh. Er is een ontzettend toffe demo van een bedrijfje dat Devin heet, of product dat Devin heet. Het is een soort van een AI-model die eigenlijk dichter bij het werkproces van mensen komt. Die doet mee in een softwareteam.
Ja,
en die kan in plaats van dat je dingen erin moet copy-pasten, gaat hij een plan in Jira maken van wat hij gaat doen. En dan pakt hij een ticket en dan gaat hij code schrijven. En dan gaat hij het compilen en dan ziet hij de foutmelding. En dan denkt hij, dan ga ik dat fixen. Dan komt hij er niet uit. En dan gaat hij even vragen van, kan je meekijken?
Eigenlijk echt een AI-medewerker in het ontwikkelteam.
En ik moet zeggen, ik vind dat een hele leuke ontwikkeling waar anderhalf jaar geleden keek je naar al dat AI en dacht je van, ik heb geen idee waar dit heen gaat. Gaat dit gewoon allemaal dingen zelf doen en staan we er soort van naast te kijken? En nu blijkt eigenlijk dat de meest prettige vormen van nu... zijn eigenlijk als die AI zich helemaal als een mens gedragen... en in ons mensenproces meegaan. En als ze ook gewoon in de Google Calendar iets erbij kunnen zetten. En als ze een issue in de issue tracker uit kunnen zetten. En als ze een bug report kunnen doen. En ik had het zelf eigenlijk niet aanzien komen, maar it makes total sense.
Dat is interessant. Even een beetje de businesskant, Lucas. Want nu heeft Amazon al zo'n $4 miljard in Anthropic geïnvesteerd. Google heeft er al zeker $2 miljard aan bijgedragen. Nou, bij elkaar is dat amper de helft van de pak een beetje $13 miljard die Microsoft in OpenAI heeft zitten. Maar toch kun je afvragen, wie is er nou de meeste vruchten aan het plukken? Want in ieder geval, op basis van jouw analyse van Claude 3, gaat het daar best goed met de helft van het geld? Of ben ik nu even te makkelijk?
Het is nog maar te zien wie de waarde gaat pakken in deze nieuwe AI Gold Rush.
Hmm.
Zijn het de mensen die met heel veel geld modellen hebben getraind?
Ja.
Hebben die de moat? En dan komt opeens zo'n Facebook met Llama aan, met een open source model.
Ja.
Daar zullen ze toch ook even naar gekeken hebben.
Maar goed, daar begin je erover. Dan hebben we natuurlijk ook een Google met verschillende AI-taalmodellen, onder meer van DeepMind. Moeten we die ook nog even erbij nemen? Of laat je die eigenlijk buiten beschouwing? Kijk je alleen naar de twee best scorende, zal ik maar zeggen.
Ik heb weinig nog met Google gedaan. Die maken het zo ontzettend moeilijk om gewoon eventjes te beginnen.
En Meta dan, met Llama?
Die kan je lokaal draaien zelfs.
Ja.
En die is
maar heb je daar wat aan? Of zeg je nou vergeleken met GPT-4 en
Claude? De testjes die ik met Nederlands heb gedaan met Llama... Mm-hmm. kwamen er niet ontzettend goed uit.
Okay.
En ik maak er...
Maar wie gaat de moot winnen? Op AI-gebied.
Dus is het de partij in ieder geval, op korte termijn winnaar heb je natuurlijk Nvidia.
Ja,
die is market cap sinds ChatGPT. Ik heb nog even opgezocht vanochtend 5,5 keer.
Ja. Maar laten we het even beperken tot de ontwikkelaars van de AI-toepassingen en de investeerders daarachter.
Ik denk dat de jury still out is. Je hebt natuurlijk de mensen die de taalmodellen maken.
Ja.
Dan heb je de datacenters die de GPU's aanbieden voor die clubs om op te trainen.
Uiteraard.
Dan heb je de datacenters die de GPU's aanbieden om die modellen voor consumenten op te draaien.
Mm-hmm.
Die maken allemaal soort van combo-deals met elkaar. Want zo'n Anthropic die heeft heel veel. Er wordt gesproken over allemaal geld wat er is geïnvesteerd. Maar een groot deel van die investering die is ook gewoon letterlijk in. Ik heb hier 10.000 GPU's staan.
En die mogen jullie infrastructuur gebruiken van de technische cash.
Maar, die zijn niet aan te slepen, die dingen.
Maar ik bedoel meer tot slot, Lucas. Als programmeur hoor ik jou zeggen, ik blijf gewoon lekker switchen. Er is voor mij, weet je, met Cloud 3 heb je nu verrassend goede resultaten. Tegelijkertijd zit je nog op GPT-4. Jij bent blij als er 2-3 goede evenknieën zijn. Want dan heb je opties.
Ja, als consument is het gewoon fantastisch dat er meerdere aanbieders zijn. En het wordt spannend, want je wisselt heel makkelijk van een taalmodel naar een ander taalmodel.
Ja?
Dat is een halve dag werk. Ja. Als het andere taalmodel goed genoeg is.
Dat klinkt in ieder geval als makkelijker dan overstappen van Game Engine naar Game Engine.
Overstappen van Game Engine is een stuk lastiger.
Hartelijk dank in elk geval voor deze uitgebreide toelichting over Claude 3 en GPT-4. Lucas Meijer, ontwikkelaar van AI-apps, zoals Lees Simpel en Schrijf Even Mee. En na de break hoor je in dit programma hoe het speelveld voor grote overheidsprojecten rond IT verdeeld en beheerst wordt. En waarom dat mogelijk gevaarlijk is. En wie best af en toe even gul wil geven aan een goed doel, maar gek wordt van verkopers die je dan gelijk een soort abonnement aansmeren. Mogelijk is er een oplossing en hoor je daar zo meteen over. Straks in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. We geven graag gul, maar liefst wel zonder gedoe. En dat kan op één plek in de vorm van Giftshift. Hoe dat werkt en of daar echt geen nadeeltjes aan zitten, dat bespreken we zo meteen. Nu eerst. Nederland is zeer afhankelijk van grote internationale IT-bedrijven voor de uitvoering van eigen ICT-projecten. Dat blijkt uit onderzoek van mediaplatform Binnenlands Bestuur. En voor projecten van meer dan 5 miljoen euro komt de overheid bijna altijd uit bij grote consultancybedrijven en dergelijke, zoals Capgemini, Atos of IBM. En dat levert in de toekomst mogelijk problemen op, zeggen experts. Hoe het precies zit, vragen we aan degene die het onderzoek heeft uitgevoerd. En dat is Sjoerd Harthold van IBestuur. Welkom, Sjoerd.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Laten we even beginnen bij het begin. Want hoe zijn we zo afhankelijk geworden van die grote IT- en adviesbedrijven?
Ja, dat zit hem denk ik toch in de complexiteit van die grote IT-projecten die de overheid heeft.
Ja. Van computers zijn moeilijk, dus huren ons in.
Ja, nou, daar begint het al mee, denk ik. Het is technologie natuurlijk. Maar wanneer je dus een groot IT-project begint. Dan is het meer dan alleen een stukje technologie vervangen. Dan betekent het vaak dat je de hele organisatie soms moet veranderen, de werkwijze. Mm-hmm. En ja, zo'n proces heeft heel veel begeleiding nodig, eigenlijk van begin tot eind. Vanaf de consultancy tot aan de techniek zelf, maar ook daarna weer verder de implementatie. Zo krijg je dus hele complexe projecten die.
Heb je dus een groot IT-bedrijf voor nodig. Neem nou een project van de overheid. Hoeveel man een project, noem maar op. Een bepaald iets bij de Belastingdienst. Hoeveel man werken daar dan op? Dat zullen er nooit. Want dat zijn ook teams van 150, 200 man. Waarom heb je dan een groot IT-bedrijf nodig? Dat kunnen er ook kleinere zijn.
Ja, ik denk dat het hem erin zit omdat je gewoon heel erg veel kennis nodig hebt van allerlei disciplines. En ja, dan moet je eigenlijk wel groot zijn om zeg maar op alle vlakken die kennis in huis te hebben zelf. Dus als jij een klein bedrijf bent, dan wordt het denk ik heel moeilijk als jij een project moet leiden waar met systemen waar duizenden mensen van afhankelijk zijn.
Maar voor de goede orde, Sjoerd, je hebt 148 grote IT-projecten geanalyseerd. Hè? Dan hebben we het over projecten ter waarde van 5 miljoen euro of meer. Kun je een paar bekende voorbeelden daarvan noemen bijvoorbeeld? Of in ieder geval bekende zaken die hiermee betrokken zijn?
Ja, ik denk op dit moment is een hele bekende van Defensie, die zijn hele IT-infrastructuur aan het vervangen is.
Ja, was dat die met Atos?
Ja, dat is die met Atos inderdaad.
En dat was ook vanwege de recente ontwikkeling dat het met Atos niet zo goed gaat. Een probleem op zich, zou ik maar zeggen. Ja.
Nee, dat is een mega project. Je hebt ook inderdaad de Belastingdienst die bijvoorbeeld aan het moderniseren is. En zijn hele systeem aan het vervangen is. En Capgemini is dan bijvoorbeeld ook betrokken bij zo'n project... Om dat in goede banen te leiden. Eigenlijk.
Ja. Maar toevallig de Defensie, want daar ben ik bij betrokken... die zijn nu een traject begonnen om ook kleinere IT-bedrijven erbij te betrekken.
Ja.
Want ik betwijfel nog steeds hoe groot moet een IT-bedrijf zijn... om die projecten aan te kunnen.
Maar dit is misschien een beetje het punt, hè, Ben en Sjoerd.
Is dit het punt.
Want je kan natuurlijk ook zeggen als al die overheidsdivisies... zoals Defensie, zoals de Belastingdienst... van hey, we moeten niet alleen maar die grote partijen toe... we moeten juist ook het MKB en een beetje groter... in Nederland, dus die middelgrote...
MKB Plus, ja.
Precies, moeten we juist hiervoor betrekken en inhuren. Is daar niet een richtlijn of een norm voor?
Ik weet niet of daar een norm of iets of een richtlijn voor is. Ja, het is nu zo dat Capgemini vaak projecten... dat zij ook zelf de inhuur regelen voor de overheid zelf. Dus zij zijn eigenlijk een soort hoofdaannemer vaak.
Dus er zijn al mensen van Capgemini binnen zo'n bedrijf gedetacheerd... en die zeggen, hey, we gaan met Capgemini werken om dit grote project uit te voeren.
Capgemini is de hoofdaannemer. Die huurt weer kleinere bedrijven in.
Dus de call ligt al bij Capgemini om te zeggen wie er nog meer aangehaakt wordt.
Ja, dat zie je vaak. Dat zij een soort hoofdaannemerrol hebben. Dus eigenlijk is de overheid zelf die projecten niet eens meer... ze denken er waarschijnlijk nog wel over na, maar... Ja. Wie ze dan gaan inhuren, dat laat ze dan over aan Capgemini.
Plus, ze schrijven mee aan de tenders, toch? En als je meeschrijft aan de tenders, dan bepaal je ook weer welke richting je opgaat.
Dat weet ik zo even niet, maar dat zou kunnen. Aangezien ze zelf aanbestedingen ook daarin meedenken. Dus
maar heb je bijvoorbeeld in je onderzoek ook gezien op basis waarvan een Capgemini dan kan besluiten van nou, we gaan die erbij halen? Gaat op basis van expertise, gaat op basis van prijs, gaat op basis van schaal?
Nou, de overheid is een klant van Capgemini, dus zij doen er alles aan om de overheid ook tevreden daarin te stellen. Dus ik neem aan dat ze dan inderdaad kijken naar al die factoren die jij dan noemt. Hoe ze dat precies toen zover is mijn analyse er niet gegaan, moet ik eerlijk zeggen.
Maar, nee, precies. Maar wat viel je dan wel het meest op aan dit onderzoek? Wat ligt nou ten grondslag aan het probleem dat die afhankelijkheid van grote IT-bedrijven er is bij al die Nederlandse overheidsprojecten van miljoenen?
Zoals ik al zei, de complexiteit van die projecten, daar heeft het heel erg mee te maken dat er zijn maar weinig partijen die het kunnen doen op die manier.
Is dat werkelijk zo? Of is dat het verhaal wat heerst? Ja,
ik heb met Pablo Derksen gesproken, dat is directeur overheid bij Capgemini.
Ja.
Die legde mij dat op die manier aan mij uit, door de complexiteit. Ja, wij zijn gewoon heel goed in dat soort trajecten begeleiden. En wij zijn een van de weinigen die dat ook kunnen. Omdat de projecten zo gigantisch groot zijn.
Zegt WC Eend.
Ja, precies. Ja. WC Eend, ja.
Nou, is dat ook, met dat soort partijen heb je nog meer gesproken? Zijn er dan andere partijen, misschien concurrenten van Capgemini, potentiële concurrenten uit MKB Plus, zoals Ben zegt, die dat bestrijden? Die zeggen, ja, wij zouden het ook best kunnen. Maar we krijgen gewoon geen voet tussen de deur als het gaat om deze IT-projecten.
Ik heb niet in die zin een concurrent gesproken om dat te weerleggen, maar wel met hoogleraar op aanbestedingsrecht.
Wat zeggen die dan?
Die zeggen dat die afhankelijkheid van Capgemini dat het wel iets is om in de gaten te houden, om dat in goede banen te blijven leiden.
Ja, maar betekent dat van eigenlijk moeten we er vanaf of het kan nog wel zo?
Ze zeggen het kan nog wel zo, alleen toen ze sprak was nog niet Atos in een zeer financiële wankele situatie gekomen.
Dus als eigenlijk
ze zeiden, een soort ondergrens van de situatie. Dus de afhankelijkheid is nu wel zo groot dat we er wel op moeten letten dat het niet groter wordt vooral.
Ja, maar er is dus een probleem ontstaan en dan is Atos één domino steen die bijna is omgevallen, bijna letterlijk. Ja. En wordt dat dan een beetje hoog opgenomen? Of heb je nog niks van verandering of intentie tot verandering kunnen bespreken?
Nee, het is heel korte termijn en Atos kan nog... dat is nog niet een...
Het is nog niet zover, maar...
Nee, daar is nu nog niks aan gedaan. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat ze wel iets met dat signaal gaan doen natuurlijk van die hoogleraar.
Heb je iets van, nu zeggen we afhankelijk van Atos... heb je iets van onafhankelijk die software bouwen of die projecten leveren? Kijk, nu ben je afhankelijk van Atos of van Capgemini. Maar je moet het ook eigenlijk zo maken dat het overdraagbaar is. Dat morgen mensen van Capgemini de Atos spullen beheren is lastig. Want ze hebben het niet gemaakt, dat snap ik. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat het meer, dat je het kan omdraaien.
Ja. Ik heb die in mijn analyse, ben ik niet op ingegaan, moet ik zeggen. Dus bij mij ging het voornamelijk over de afhankelijkheid van die grote drie, zeg maar.
Ja, dat zijn er op Capgemini, Atos en IBM eigenlijk.
Ja, maar vervolgens zou inderdaad kunnen zijn van, zijn er bedrijven die vinden het moet helemaal anders. Nou, die zullen er ongetwijfeld wel zijn.
Is er iets te zeggen over wie hier nou overgaat binnen de overheid? Gaat dat bijvoorbeeld via één centraal orgaan? Of gaat dat binnen al die divisies zoals Defensie, zoals de Belastingdienst zelf? Wordt daar ergens een call gemaakt? Of is het gewoon is het gewoon zo ontstaan, zou ik maar zeggen.
Ik denk dat het wel zo ontstaan is. Ik denk, ja, iedere ministerie die doet zijn eigen aanbesteding natuurlijk.
Ja, dus, maar er zal vast ook wat lobbywerk bij komen kijken... Ja. Van partijen die heel graag, zoals ja. Capgemini... die heel graag die klussen willen blijven ontvangen als eerste. De beste, letterlijk.
Ja, ongetwijfeld. Ja. En kijk, het is ook zo, als jij al jarenlang grote IT-projecten draait... ja, dan is dat ook weer
een aanbesteding. Dan ben je de preferred partner.
Ja, ja, dan heb je wel laten zien dat je dat kan. Misschien niet altijd even goed, maar er zijn... Ja, ik denk dat je als overheid zijn ook voor een stukje zekerheid kiest van, nou ja, we willen wel met een partij die weet wat er dan ongeveer op je afkomt.
Maar ik hoor jou zeggen, misschien niet altijd even goed. Er gaan er dan ook daarna vaak dingen mis dat er wel reden is tot later eens verder kijken. Dan
wat ik dus wel opmerkelijk vond toen ik bezig was met mijn analyse en ik zag dat ik op een gegeven moment dus echt verder weg op één staat. Ik had nog heel erg die zaak in me over de spaghetti code. Dat is een documentaire is dat geweest op Sembla.
Ja. Bij de Belastingdienst, meen ik.
Ja, bij de Sociale Verzekeringsbank, die klant was van Capgemini. Er werd heel veel geld tegen aangesmeten om een project voor de Sociale Verzekeringsbank te draaien.
Alleen maar om eigenlijk oude systemen uit elkaar te trekken. Hè?
Ja, wat zij leverden, waren ze absoluut niet blij mee. En het was ook onmogelijk om dat door anderen op verder voor te borduren. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een rechtszaak waarbij Capgemini moest betalen ook.
Ja.
Dus toen had ik zoiets van, je zou verwachten dat de overheid daarna wat terughoudender werd richting Capgemini. Maar als ik naar mijn analyse kijk, is dat helemaal niet het geval.
Nee, wat ik wou zeggen, het blijft dus dan bij zo'n boete.
Ja, en dus gaan we verder. Ja, dus dan kun je wel afvragen van, is die afhankelijkheid dan niet zo groot dat ze ook, zelfs met zo'n resultaat, dat ze dan toch nog bij Capgemini weer terechtkomen.
Ja.
Hoe komt het volgens jou dat dan het resultaat toch weer mooi is? Want ik heb ook wel eens een lijstje gezien bij AG Connect, weet je, met de top 10 mislukte IT-projecten bij de overheid. Ja. Daar schrik je helemaal wezenloos. Hoe was het ook in jouw hand? Fantastisch artikel was dat. Hoe komt dat volgens jou?
Je bedoelt hoe ze...
Dat het toch vaak weer tegenvalt, uitloopt, spaghetti code maken, toch weer inhuren. Als luisteraar heb je dan van...
Is dat omdat ze dan toch ook maar weer met een multinational werken... waar zelf ook niet alles soepel en gestroomlijnd gaat... Ja. En dus dingen misgaan?
Het zou kunnen, daar speelt ook heel erg bij... dat het projecten vaak heel ambitieus worden neergezet... En dat eigenlijk dan niet goed gekeken wordt... wat in de uitvoering er nodig is. En dit is al iets van vele jaren dat die projecten elke
keer... Het blijft maar gaan.
Maar het heeft ook iets sneuig, zou ik bijna zeggen. Want ik heb op een gegeven moment een aantal, dan heb je notabene over Europese bedrijven, Frans, weet je wel, IBM, dan ga je alweer naar de andere kant van de grote plas. We zouden het moeten aanmoedigen dat er Europese bedrijven dit soort grote projecten, als in geen Nederlands, maar laat dan een niveau Europees zijn. Niet nog meer afhankelijkheid van Amerikaanse grote techbedrijven. Maar dat is dus niet een situatie waar men zich per se snang bij voelt allemaal. Wat zou nou het goede alternatief zijn, zeg maar?
Ik denk dat ze inderdaad wel graag een Europese partner hebben voor IT. Maar
ik zie bijvoorbeeld KPN op plek 4 staan. Zouden die dan meer moeten krijgen? Dat hoeft niet jouw mening te zijn, maar heb je dat gehoord of zo? In je onderzoek?
Nee, dat weet ik. Nee, dat heb ik niet gehoord. Maar ik denk inderdaad wel dat de voorkeur de laatste tijd steeds meer komt te liggen bij Europese partijen als het gaat om IT. Maar ook gewoon alles op dat gebied, cloud, noem maar op.
Ja, dat dus, is het eigenlijk wel, dat er wel de wil is om dat met Europese spelers te doen. In plaats van gelijk Amerika te
krijgen. Ik denk dat nu wel echt een pre aan het worden is. Je hebt ook sowieso alles waar Chinese partijen bij betrokken zijn. Je hebt ook leveranciers die dan weer andere leveranciers inschakelen en die dus niet goed checken
of waar die komt.
Ja, precies. En dat hoor je ook wel eens. Dat ze dan al die aanbestedingen weer langs moeten gaan. Er zijn geen Chinese partijen bij betrokken geweest. Nou, dat is ook recent.
Ja, en dat sluit ze dan uit. Dat mag niet. En je moet dus ook dan ook Amerikaanse partijen uitsluiten in je tender.
Toevallig heb ik helaas verdiept in een project. Dat gaat over de douane. Die is bezig met een nieuw systeem optuigen.
Mm-hmm.
Daar vertelde ook een van de managers van het project. Dat ze dus die aanbesteding doen met alle Europese lidstaten tegelijk. Met alle douanes. En vervolgens moesten dus al die douanes hebben weer hun eigen organisaties ingeschakeld. Die hebben dan weer leveranciers.
Ja.
Uit China bijvoorbeeld. Dus dan moesten ze dat allemaal weer langslopen om het 100.000% veilig te krijgen. Dat er geen enkele Chinese partij in die infrastructuur komt.
Dat is dan weer een soort spaghetti op zich, zal ik maar zeggen.
Dus dat is nu wel heel erg gaande. Dat je, als jij een Europese organisatie bent, dan heb je echt wel een paar streepjes voor.
Maar plus natuurlijk, Joe, als je in die tender zet van je moet ervaring hebben met doorgifte van goederen over grenzen. Ja, heel veel partijen die zijn heel goed. Die hebben daar geen ervaring mee. En die krijgen dus geen kans. En dan blijf je dus weer bij je oude leveranciers. Ja. Waarom veranderen ze dat niet?
Ja, misschien dat ze dan toch tevreden zijn over die, de kwaliteit die ze krijgen.
Of bang zijn voor het nieuwe.
Ja, nou, dat kan ook. Hè, dat ze het niet aandurven en toch te veel op die zekerheid af.
Zogenaamde zekerheid, hè, want je ziet dat het fout gaat.
Ja.
Goed. Nou, we houden het in de gaten. Jij in elk geval met je onderzoeken, dus hou ons op de hoogte. Dank in elk geval daarvoor. Stuart Hartold van iBestuur.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goeie kans dat je dit herkent. Je wil best doneren aan een goed doel, maar niet vastzitten aan een soort abonnement of een periodiek afschrift dat je weer vergeet. En dan is opzeggen vaak gedoe, dus dat alles bij elkaar weerhoudt je ervan om te geven in het belang van een goede zaak. Maar is dat probleem op te lossen met bijvoorbeeld digitaal donatieplatform GiftShift? Nou, dat willen we weten van de CEO en bedenker van GiftShift, John van Pijkeren. Welkom, John.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Nou, zeg het maar. Lossen jullie dat probleem op dat ik net schetste?
Absoluut.
Ja?
Absoluut.
Zo simpel kan het dus zijn.
Nou ja, nu lijkt het heel erg simpel. Het is ook de vraag, waarom bestaat het nog niet?
Nee.
Het is inderdaad voor de gebruiker, voor de donateur, heel erg simpel. Voor ons een iets grotere uitdaging. Maar dat hebben we wel allemaal waargemaakt. En gaan we live brengen.
Nou ja, ik ben getuige en Ben ook. We hebben het net geprobeerd. Het is inderdaad gewoon aanklikken. Je hoeft geen account aan te maken. Geld overmaken en klaar.
Hoe vond je het?
Nou, fijn. Als in, ik snap ook dat jullie aangeven, nou, wil je wel een account maken, want deze en deze voordelen, weet je wel, gemak voor de gebruiker en voor jullie overzicht, dat snap ik. Maar het hoeft niet.
Je kan zo je geld, huppakee.
Hier is een mooi bedrag, succes ermee, ik hoef verder niks meer te horen.
Ja.
Maar waarom is het dan anders wel zo'n gedoe? En hebben jullie met deze oplossing een oplossing bedacht?
Waarom het anders wel zo'n gedoe is, weet ik niet, maar ik weet wel dat ik het zelf ervaarde.
Ja.
Dus ik doneerde aan een aantal goede doelen. Had zelf het overzicht niet meer, wilde switchen van goede doelen.
Mm-hmm.
En wilde dus bij één goed doel opzeggen. En dat was echt een romslomp.
Ja, want dan moet je gaan bellen en mailen. En dan, wilt u echt opzeggen?
Exact, exact. En dat leverde voor mij alleen maar frustratie op.
Ja.
Want ik dacht, doneren moet jou een goed gevoel geven. Doneren moet een feestje zijn.
Mm.
En dat was het voor mij niet.
Ja.
En toen dacht ik, hier moet toch iets beters voor te verzinnen zijn.
Ja, maar John, ik ga ook al een tijdje mee met een oude man. En er zijn zoveel dit soort initiatieven geweest. Pay it forward. Ik heb mensen allemaal tegengekomen in de afgelopen 20 jaar. Waarom is dat nooit van de grond gekomen en jij dus wel? Wat is het probleem eigenlijk wat er was?
Ik denk dat de goede doelen hebben heel veel moeite om de jongere generatie te bereiken. En juist onze samenwerking met die goede doelen om straks wel de jongere generatie te gaan bereiken, dat gaat het verschil maken. Dus je kan best wel flexibel doneren en eenmalig doneren, maar dan wel aan één goed doel tegelijk.
Dus het aanbodkant was altijd het probleem? Het aanbod, want je zegt alle goede doelen. Dus dat is aanbod. Op een platform is dat het aanbod.
Maar daarmee bedoel je de goede doelen in kwestie die jullie ondersteunen. Dat zijn er behoorlijk wat.
9 toch nu?
9 of zo, geloof ik. De grote namen allemaal.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat ook zij eigenlijk denken, dat hoor ik ook wel eens terug, als ik dan aan zo'n verkoper dus aan het vraag van, waarom kan ik niet eenmalig doneren? Ja, nee, regels en willen ook liever dat je vaker doneert.
Ja.
Dan moet je ze toch hebben overtuigd, of ze moeten hebben gedacht, laten we het maar op een andere manier proberen, dat het ook met een eenmalig donatie online moet kunnen.
Ja, absoluut. Kijk, zij herkennen dit probleem. Dus wij hadden het idee van GiftShift om flexibel, makkelijk en snel doneren mogelijk te maken. Dat je alles in één overzicht hebt, alles in één account.
Ja.
Dat jij heel makkelijk kan switchen van goede doelen.
Maar moest je die goede doelen daarvan overtuigen of stapten ze allemaal in?
Nou, op het moment dat wij live wilden gaan met onze MVP, dus de eerste versie, kwamen we eigenlijk in gesprek met KWF.
Mm-hmm.
En KWF is de kartrekker van een consortium, dus een groep van goede doelen. En zij herkenden dit probleem ook, wilden daar ook mee aan de slag en hadden een soortgelijke visie. Nou, en zij hadden ook het idee van, dit moet er komen, want wij moeten die jongeren gaan bereiken, want onze donateurspopulatie is aan het vergrijzen.
Mm-hmm.
Maar we kunnen dit niet zelf. We hebben hier een partij voor nodig. Nou, gelukkig zijn wij die partij geworden. Dus wij hebben nu die samenwerking met de goede doelen om samen met die goede doelen de jongere donateur te gaan bereiken.
Ja.
En te gaan faciliteren en ook echt wel te gaan inspireren om te doneren.
Ja, maar je hebt er nu 9. Dan moeten er natuurlijk 200 komen of 68.000.
Of 500.
Maar wat houdt ze tegen dan? Heb je een API waarbij ze makkelijk zich kunnen aanmelden? Dus hoe verzorg je het aanbod?
We zitten op dit moment op 12. En we zijn
12.
De grote naam inderdaad.
Mm-hmm.
We zijn groeiende, dus ik hoop dat er misschien wel voor de Impact Fair, die dus morgen gaat starten, er al meer op het platform komen. En zeker ook na de Impact Fair zullen er meer bij komen.
Ja,
want dan zijn we officieel live. En dat is ook wel iets wat de goede doelen nu nog een beetje tegenhoudt. Het is iets nieuws, innovatie. Er zijn inderdaad meerdere initiatieven geweest. Laten we eerst maar eens kijken of dit wel een succes gaat worden.
Ja.
En dat is tegelijkertijd voor ons de uitdaging, want we hebben ze ook nodig om het een succes te maken.
Nou, dat is vaak met een platform, want wie begint eerst, hè? Dus als je gewoon, weet je, ik had de Vision Pro, weet je, maak je goede content en dan krijg je meer gebruikers. Of zijn er gebruikers met goede content? Ja. Kip-ei, ja. Je hebt een kip en een ei nodig. Ja. We hebben het nu eigenlijk over de kip. Dus hoe makkelijk is het voor een goede doel, of wat ik zei, API gelijk aansluiten, of is dat een gedoe voor ze?
Nee, het is ontzettend makkelijk. Het enige wat zij moeten doen is bij ons content aanleveren om hun pagina op giftshift.nl vorm te geven. Mm-hmm. Zodat zij, zodat de donateur kan lezen wat is de missie, wat is de visie, past dat inderdaad bij mij? Het tweede wat ze moeten doen is een onboarding in Stripe. Stripe is onze payment service provider.
Ja, wel bekend. Ja,
dat is een gedoetje. Er moet even iemand van het raad van bestuur volgens mij bij zitten. Maar als je daar doorheen bent, is dat een kwartiertje werk en ben jij live. En letterlijk, Oogfonds hebben wij onlangs aangesloten. Kost hun 4 uur tijd van begin tot eind.
Ja, en dan is dus ook het verhaal. Hè? Ik heb het net eens over die eenmalige donaties gehad. Want dat vinden wij lekker makkelijk, geen gedoe. Maar je kan je eigenlijk ook daar zeg maar abonneren op een regelmatige bijdrage aan goede doelen naar keuze, toch?
Ja, je kan je abonneren. Je kan zeggen, ik wil maandelijks een bepaald bedrag, laten we zeggen €50 doneren. Ja. Maar je zit eigenlijk nergens aan vast. Dus jij kan op ieder moment, elke maand, zeggen dat bedrag moet even naar beneden. Ja. Mag ook omhoog. En je kan ook heel makkelijk switchen van goede doelen. Ja. Zodat jij dus altijd kan doneren aan het goede doel wat op dat moment het beste bij jou past.
Ja, maar
weet je iets in jouw familie?
Ja.
Switch jij van goed doel. Gebeurt er iets in de wereld, kan jij van goed doel switchen.
Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit toch een beetje, John, wrijft met de instelling van die goede doelen zelf. Want die hebben die donateurs, die zijn aangesloten, die maken met automatische incasso's elke maand over. En dan kom je even die markt, om zo te zeggen, disrupten met een digitale oplossing waar mensen veel meer het heft in eigen handen hebben.
Ja, dus zo groot is die uitdaging voor die goede doelen om de jongere generatie te bereiken, dat ze dit dus dit avontuur
we met moeten wat.
Ze moeten wat.
Ja, maar dan is dit platform toch niet de oplossing.
Kijk, dit platform is niet de oplossing voor donateurs die zich een leven lang willen binden aan KPF.
Nee, maar
of de
ook niet voor die jongeren te bereiken. Want die jongeren denken, ja, oké.
Nee, maar ik snap denk wat je zegt. Want is die flexibiliteit, is dat de sleutel om de jongere doelgroep te bereiken?
Ja, flexibiliteit en controle. Ja. Ook als jij wil stoppen, dan hoef jij ons niet te bellen. Dan klik jij op twee knoppen.
En dan stop
jij met, maar een jongere wil toch meer dan flexibiliteit en controle? Die willen toch ook dat het... Kijk, nu heb ik gedoneerd, geld gegeven. Dan denk je, ik heb geld gegeven. Maar dan wil je natuurlijk wel een franje van... Hey, het geld is daar naartoe gegaan. Iemand is weer
En jij wil dat je altruïstische gedrag een beetje effectief overkomt?
wat jij wil. Wat onze visie inderdaad is. Nu is doneren wordt vaak gepercipieerd als geld geven. Als een one-way communicatie. Hier heb je geld en houdt de relatie misschien wel net te vaak op. Wat wij willen maken is dat doneren wordt impact maken.
Ja, ja.
En jij hoort... hopelijk zoveel mogelijk wat er met jouw gedoneerde euro gedaan is. Mm-hmm. Nou, hebben wij die wijsheid hebben wij niet in pacht. Die informatie, dat ligt bij de goede doelen. Ja. Maar we kunnen ze wel blijven inspireren met deze projecten. Daar is KWF mee bezig. Dit soort mooie initiatieven. Of deze innovatie is de Nierstichting mee bezig. Dus dat kunnen we wel doen om ze te inspireren. Om terug te komen naar GiftShift om te doneren.
Wat voor dingen hebben jullie dan nog meer in de roadmap staan? Is dat dan ook dingen als het delen van wat je gedaan hebt? Als mensen dat belangrijk vinden? Want er zijn ook mensen die zeggen dat de jongere doelgroep dat belangrijk vindt. Hè? Laten zien waar ze aan gedoneerd hebben.
Ja.
Of nog heel andere dingen? Wat komt erbij?
Een van de dingen is inderdaad dat wij faciliteren dat jij kan delen dat je gedoneerd hebt. Dus wij vinden het niet belangrijk hoeveel of waaraan je gedoneerd hebt, maar inspireer vooral dat je gedoneerd hebt.
Zodat anderen het ook gaan doen.
Ja, en laat dat een gesprek worden op de verjaardag.
Ja, ja.
Niet alleen wat is de laatste en beste Netflix-serie die je hebt gekeken, maar ook waar geef jij om? Onze tagline.
Ja. Ja, ja.
Wat is je strategie om verkeer naar je site te krijgen?
Er zijn twee strategieën. Eentje is dat wij zelf onze eigen marketing gaan doen en met onze eigen PR mensen bekendmaken met GiftShift. En dat mensen bekend raken met GiftShift en terug willen komen om inderdaad te gaan doneren.
Een PR-campagne.
Een PR-campagne, een marketingcampagne, wat we ook samen met de goede doelen op zullen tuigen.
Mm-hmm.
Maar wat uniek is aan onze visie in deze markt, is dat wij het samen willen doen met organisaties.
Mm-hmm.
Met commerciële organisaties, instanties als hogescholen en universiteiten. Sportverenigingen, die ook bij willen dragen aan een betere wereld. Die goede doelen willen helpen en eigenlijk hun doelgroep tentoon willen stellen aan GiftShift.
Mm-hmm.
Zodat hun doelgroep op hun website al kan starten met de donatie aan die goede doelen.
Ja.
Wij hebben een widget ontwikkeld die voor bedrijven heel makkelijk te integreren is in hun huisstijl. Zij kunnen die goede doelen al selecteren die zij willen steunen. Om vervolgens dus via dat enorme bereik mensen naar GiftShift te trekken.
Ja. Nou, dat is toch mooi. Dan even als laatste dan, John. Misschien een beetje flauw, maar ook in de wereld van goede doelen zijn organisaties en mensen die dat als werk doen en geld verdienen. Is dat voor jullie ook een belangrijk punt? Of doen jullie dit gewoon voor de liefde en het algemeen belang erbij, zeg maar?
Het is een punt. Niet per se een belangrijk punt. Kijk, we zijn nu 2 jaar onderweg. Hebben er zeker nog geen cent aan verdiend en veel tijd, energie en liefde ingestopt.
Ja.
Maar we zijn tegelijkertijd ook geen stichting en geen goed doel.
Nee.
Dus wij geloven er wel in dat je ook geld nodig hebt om het groot te maken, om daarmee nog meer impact te maken. En in die end, als wij onze business case realiseren, onze ambities realiseren, gaan wij een van de meest effectieve manieren worden voor goede doelen om donaties te werven.
Nou, ik vertrouw erop dat we dat gaan horen over een jaar of over een paar jaar. Is dat realistisch, John?
Ik geloof absoluut dat het realistisch is. Dus we gaan aankomend weekend tijdens de Impact Fair gaan we live. De Impact Fair in de jaarbeurs in Utrecht.
Ja.
En vanaf dan, ja, dan zul je meer van ons gaan horen. Zullen meer goede doelen zich aan gaan sluiten. En hopelijk dus ook meer organisaties die inderdaad zeggen, ik wil bijdragen. Laat die widget maar zien op mijn website. Nou. En mijn bezoekers mogen ook gaan doneren aan jullie.
We gaan het merken. Dankjewel in elk geval. John van Spijkeren. John van Pijkeren moet ik zeggen. CEO van Giftshift. Tot zover BNR Digitaal. Beluister deze show ook als podcast. Kun je doen door je te abonneren in je favoriete app voor podcasts op BNR Digitaal. Ook met de technoloog Ben.
Ja,
deze week.
Zo grappig. De Excel-koning van Nederland. Van de wereld.
De beste Excel-speler.
Ja, brons op het wereldkampioenschap.
Kijk,
hè?
Nou, daar moet je naar luisteren in de technoloog. En voor het laatste technieuws 2 keer per dag ook de tech-update natuurlijk volgen. In je podcast hebt. En natuurlijk komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie. Tot volgende week. Dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.